Goedemorgen gemeente, op deze vijfde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de Stichting Hulpdienst Ochten Eldik. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang worden van harte bij u aanbevolen. De opbrengst van de biddagcollecte voor de kerk bracht €1.738 op. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4, in zorgcentrum Sint Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Dirk van Ingen in Wolfheze. Voor de heer Hans van Hout, bevrijdingssingel 10, die deze week opgenomen moet worden in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Voor mevrouw van Driel van de Voren, Prunestraat 18, die onverwacht weer moest worden opgenomen in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede. Mevrouw van Meerte Huibers, Arnoldus Jacobstraat 4, de heer van Megenburg uit Geldermalsen en mevrouw Carola van Houwelingen van de Brink, Keizerstraat 96 IJzendoren, zijn weer thuis. Danken mogen we met de heer en mevrouw van Wijk van Ginkel, Broekdijk 18 in Kesteren, die afgelopen woensdag 14 maart 40 jaar getrouwd waren. Woensdagavond is er kringgeestelijke groei en aanstaande zaterdag zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Straks na de zegen zal Marijke Veldkamp, die onze gemeente gaat verlaten, kort worden toegesproken. Marijke zal dan een dankwoord uitspreken. Daarna wordt u allen hartelijk uitgenodigd om in het Bagen een kopje koffie, thee of een glas frisdrank te komen drinken. U kunt dan ook persoonlijk van haar afscheid nemen. Voor votum en groet zal dominee Zonnenberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 126, vers 1. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 126. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden donderdag 15 maart op de leeftijd van 73 jaar in het Rivierenland ziekenhuis te Tiel is overleden mevrouw Maartje Dirksen, geboren Huibers, gewoondhebbend hoef 2. De gelegenheid om de familie te condoleren is er bij leven en welzijn morgenavond van 7:30 tot 8:30 in het rouwcentrum aan de Hoef, terwijl de rouwdienst zal plaatsvinden in het eerder genoemde rouwcentrum op dinsdag aanstaande en wel om 14:30 'smiddags, waarna om ongeveer 14:30 de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats al hier. Wij willen de bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. In verband daarmee willen wij ook zingen. En wel van Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 145... en daarvan de verse 1 en 2. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook het tweede. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. 1 en 2 van Psalm 145. zag achter in het halletje van de kerk enkele vrienden platvloers gezeten zijn. Die hier voorin is nog plaats genoeg. Wees welkom. Wij zingen straks na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus, Psalm 95 en daarvan de versen 4 en 5. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. En ook het vijfde vers, verhardt u niet, neemt Zijn genaoot moedig aan. 4 en 5 van Psalm 95. Nu eerst luisteren we naar de wet van de Heren onze God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heer onze God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus, verhard u niet, laat u leiden. Daartoe hebben we ook de 10 woorden gelezen, de 10 geboden, als richtsnoer voor ons leven, om ons leven daaraan te spiegelen. De spiegel werd ons vanmorgen weer voorgehouden en daar danken we u voor. Het is goed om daar keer op keer weer opnieuw mee geconfronteerd te worden. Om het ook te ontdekken dat het allemaal niet zo succesvol is geweest. Ook niet in de week die voorbij is gegaan. Om te ontdekken dat we weer al zo gemakkelijk achteraan begonnen. Om onszelf lief te hebben. In de eerste plaats, soms in de enige plaats zelfs. En wat is het goed om dan toch weer te horen die al oude en bekende woorden van de Heer Jezus. Om u, o God, lief te hebben boven alles en iedereen. En ook onze naaste als onszelf. Vergeef ons, o God, ons overtreden. Ten aanzien van dat liefdegebod. Dat we u zo gemakkelijk niet op het hoogst hebben lief gehad. Maar misschien wel op het hoogst hebben misdaan. En dat wij van het heilspoor zijn afgegaan. Net zoals onze voorvaderen. Het zit ons in het bloed. Maar daarmee hebben we geen excuus in handen. Te meer omdat u het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt laten stromen. Om zo te zeggen vanaf het kruis van Golgotha, waar uw Zoon stierf. In deze lijdenstijd worden we daar weer in het bijzonder bij stilgezet. Om van daaruit ook verder te kunnen. Wat zouden we moeten doen, zonder zijn kruisdood en zonder dat hij in het graf gelegd werd en zonder dat hij is opgestaan. Dan was er geen gemeente, dan was er geen kerk, dan was er geen zending, dan was er geen evangelisatie, dan waren we nergens. Dan moesten we het op eigen houtje maar zien te rooien en redden. En dat redden we niet, nooit, never. Maar daarom te meer zien dat op het kruishout van Jezus Christus. Ja, op hem die het heeft volbracht, mogen we weten in het geloof, daar mogen we schuilen. Daar mogen we het alles brengen, uitzeggen, neerleggen en laten. Opdat we leven als mens tot eer van u. Laat ook daartoe uw wet ons steeds weer aansporen om te gaan in de weg die u wijst. Wil ons zegenen, ook vanmorgen, hier in de kerk en thuis bij de kerkradio, in ons luisteren, ook in ons spreken, in ons orgelspel en in ons zingen. En laat alles mogen meejubelen tot meerdere eer en glorie van uw naam. Hier en thuis en overal. Hoor ons, o God, we vragen het uit genade alleen in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. 18e hoofdstuk, te beginnen bij vers 31 en dan lezen we door tot het laatste vers van Lucas 18, vers 43. We lezen Lucas 18 uit vanaf vers 31. En Jezus nam de 12 discipelen bij zich en zei tegen hen, zie, we gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En ze zullen hem doden nadat ze hem gegeeseld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. Ze begrepen echter niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze begrepen niet wat er gezegd werd. En het gebeurde nu toen hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En ze vertelde hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep en zei: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: zoon van David, ontferm u over mij. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem: wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: word ziende, uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende en hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in Lucas 18, vers 34. Waar wij lazen: zij begrepen echter niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze begrepen niet wat er gezegd werd. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog. En wel uit Psalm 22. Daarvan de versen 12 en 14. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. 12 en 14 van Psalm 22. gemeente des Heren. Drie keer is scheepsrecht. Dat zeggen we wel eens. En dat betekent bij de derde keer, dan moet het lukken. Dat is typisch een term uit de scheepvaart en uit de visserij. Drie keer. Vanmorgen hebben we de derde lijdensaankondiging voor ons en gelezen. En dan zouden de discipelen het onderhand toch wel weten. Denk ik zo. Als Jezus voor de derde keer al mededeling doet over zijn toekomst, zijn nabije toekomst. Lijden, sterven en weer opstaan uit de dood. Snap je dat nou nog niet? Drie keer is toch scheepsrecht. Nu moeten ze het maar eens weten. Maar toch, zo'n uitdrukking, zo'n gezegde, zo'n aankondiging van Jezus, zijn woorden, nee, die snappen ze niet. Het gaat toch allemaal goed? Waar heeft hij het eigenlijk over? Alles loopt toch voorspoedig? Geen vuiltje aan de lucht. Nog steeds zijn ze op weg naar Jeruzalem. Ja, vanmorgen weer zo'n bekende lijdensaankondiging van Jezus voor ons. De derde, op die haast vaste en geëigende manier waarop Jezus dat pleegde bekend te maken. En naast die drie staan er nog wel meer zo tussen de regels in de evangelie verborgen lijdensaankondigingen. En wij zeggen misschien ook wel vandaag op deze vijfde lijdenszondag, nou, nu weten we het wel. Nu weten we het onderhand wel. Het is de derde keer al. Ja, wij hebben ook meegeluisterd met de discipelen die tot drie keer toe die lijdensaankondigingen te horen kregen. Steeds een stap dichter bij Jeruzalem. Steeds weer die herinnering. Een leven lang heeft Jezus daarop als het ware ingezoomd. Is hij daarop gefocust geweest. Op zijn lijden, zijn sterven en op zijn opstaan. Heeft hij daarover ook verteld in de gelijkenis. En eigenlijk zou je denken, zou dat toch onderhand gesneden kost moeten zijn. Dit oude nieuws. Lijden, sterven, opstaan. Eigenlijk was er toch geen nieuws meer. Wat hij hen daarin meedeelde. En toch schrijft Lucas het maar weer. Aan het begin van onze tekst. Een reactie van de discipelen. Ze begrepen er niets van. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. Ze verstonden het niet. Dat stond er in de vorige Statenvertaling. Ze verstonden het niet. Dan kun je nog denken dat het aan hun oren lag. En dan zouden ze een keer de gehoortest moeten doen. Maar nee, daar gaat het hier niet om. Het ligt niet aan hun oren. Dat is niet aan de orde. Ze begrepen het niet. Het viel me op bij het maken van de preek dat Lucas de enige is van de evangelisten die dat onbegrip van die discipelen ten aanzien van die lijdensaankondigingen zo sterk benadrukt. Matthäus en Marcus die doen dat niet. En hier bij die derde lijdensaankondiging dus tot twee keer toe het benadrukken. Ze begrijpen het niet. Alsof in één adem bij herhaling dat gezegd moet worden. Oh, wacht eens even. Wij zien dat niet in onze vertalingen. Maar Lucas heeft vreemd genoeg voor het woord dat aan het begin van de tekst en in de derde zin van de tekst met begrijpen begrepen is vertaald, toch wel twee totaal verschillende woorden gebruikt. Voor begrepen. De eerste keer gebruikt hij een woord in het Grieks dat iets in zich heeft van bij elkaar plaatsen. De dingen die de Heer Jezus gezegd heeft en die heeft gedaan en die hij nog zal gaan doen, die kunnen ze niet plaatsen, die kunnen ze niet op de goede plek krijgen. Dat zit erachter, dat eerste woord begrepen. Misschien dat we thuis wel eens puzzelen, een legpuzzel. Nou ja, pak weg 500, 1000 stukjes, dat genoeg? En die rand, dat gaat meestal nog wel. Dat kun je aardig passend krijgen. Maar daar middenin, vooral als het een bos betreft, of lucht, of wolken, of zee, of water, een meer. Om dan de goede stukjes op de goede plek te krijgen. Echt passend. Niet met geweld, van ik zal het, nee. Deze puzzel van die lijdenswoorden van de Heer Jezus Christus krijgen de discipelen niet op zijn plek. Ze krijgen het niet ingepast. En we zeggen dat wel eens tegen elkaar. Ach joh, het moet allemaal een plaatsje krijgen. Dat betekent dus dat je nog niet alles op een rijtje hebt. Maar meestal, als je dat zegt, dat het nog een plaatsje moet krijgen, dan heb je wat meegemaakt. Dan is er wat gebeurd, dan is er iets geschied, geschiedenis, verleden tijd, langer of korte tijd geleden. Maar dat is nou juist het moeilijke met zo'n lijdensaankondiging. Dat staat allemaal nog te gebeuren voor die discipelen. Dus dat moet allemaal zijn plek nog krijgen. Zijn beslag nog krijgen. Het moet nog gaan gebeuren. Ze hebben nog niks om op terug te kijken. Ten aanzien wat Jezus hier zegt. Ze hebben eigenlijk nog niks om het te begrijpen. Om het een plek te geven. Het is alles aanstaande. Maar ook van tevoren weten ze dus met Jezus lijden, sterven en opstaan. Geen raad. Ze staan ervoor, hè? Daarom gelijk maar de vraag aan ons allemaal. Weet jij, weet u, weet ik, het een plek te geven. Want wij staan er niet meer voor, zoals die 12 discipelen ervoor stonden in tijd. Wij staan erachter. Ja, sta je er ook achter? Achter het lijden en sterven van onze heiland en zijn opstanding. Op zo'n manier dat je werkelijk opgewekt verder kunt. Sta je erachter, niet alleen in tijd, maar ook in feit. Het is gebeurd. U, jij, ik, wij kunnen het een plek geven. De discipelen nog niet. Hebben we weet, besef in het geloof, waarvoor dit allemaal zo moest gebeuren en Jezus zichzelf moest opofferen aan het kruis. Het waarom en het waarvoor van die drie woorden lijden, sterven en opstaan, waar Jezus hele leven mee gemoeid is en mee heen gaat. We kunnen heel gemakkelijk naar die discipelen zitten wijzen en denken van, ah, die jongens die begrepen er niks van. Wat een dom oren waren dat. Ze verstonden het niet. Nee, wij staan erachter. En de vraag is dan ook, wat doen wij ermee? We weten meer dan zij. We kennen de feiten. En hoewel er ook nooit iemand ook maar te verontschuldigen is, want het was voorzegd eigenlijk vanuit het Oude Testament al, het werd dus wel gehoord, maar niet begrepen. Dat tweede woord begrijpen, wat we in onze tekst tegenkomen, een totaal ander woord, lijkt er niet op, heeft er ook niet zozeer verwantschap mee, en dat slaat eigenlijk meer op leren kennen. In de omgang met iemand, dat je de ander in zijn woorden, in zijn doen, in zijn denken steeds meer leert kennen. Nou, ik zou zeggen, dat mag onderhand toch wel. Ze lopen zo'n 3 jaar mee met Jezus. Ze lopen 3 jaar achter hem aan. Soms lopen ze hem al 3 jaar voor de voeten. Maar ondanks dat, de omgang met Jezus, hebben ze hem nog niet door, begrepen, leren kennen. In de omgang, ja, leer toch iemand verstaan, mag ik hopen. En dan heb je soms maar een half woord nodig om heel iemands gedachtegang al bij voorbaat op te kunnen zeggen. Of soms een bepaald gebaar van iemand die je al tijden kent, wat veelzeggend is voor je. Maar met die discipelen, hoe kan dat nou? Zijn ze dan alleen maar lijfelijk bij hem geweest? Hebben ze hem alleen maar lichamelijk nagelopen? En verder nooit iets wat gevraagd en doorgevraagd om Jezus weg en werk en zijn gaan naar Jeruzalem beter te leren begrijpen. Zijn het alleen maar meelopers geweest? Maar hebben ze een verdere, een diepere kennismaking niet aangedurfd? Zijn ze misschien niet goed bij de les geweest, bij zijn lessen? Hebben ook zij misschien te aards over Jezus gedacht en zo hun eigen invulling gegeven aan zijn rondwandelen? Of zijn ze misschien wel druk geweest met allerlei andere bezigheden? Ze begrepen het niet. Ja, hoe lang, hoe ver ben je al met Jezus onderweg in het leven? Ken je Jezus? Echt? Begrijp je hem? Waarvoor hij komen moest? Weet je uit de omgang met hem waartoe hij kwam? Oh, je kunt daar reuze gemakkelijk onderuit hoor, dat is helemaal geen probleem. Je kunt een leven lang met iemand verkeren, bij iemand in zijn buurt zijn, maar verder niks van hem oppikken. Hoe vaak hoor je dat niet als je iets probeert uit te leggen, dat er een soort standaard uitdrukking terugkomt, ik snap het niet. Ik heb er niks van begrepen. Nou, op school, dan kan de juf het nog een keer uitleggen. Of nog twee keer, drie keer misschien. Maar de meester met een hoofdletter, die heeft het nu al 3 keer gemeld. Ik snap het niet. Onbegrip. Weet u? Luisteren naar Jezus, dat vraagt om stil te zijn. Dat vraagt om na te denken. Dat vraagt ook om het een plek te geven. En dat vraagt ook om in de omgang met hem wijzer te worden. Maar hem dan ook serieus te nemen. En erop ingaan. En erop doorgaan met hem. Ga de confrontatie maar aan. Graaf maar eens even wat verder. Samen met hem. Ja, maar daar word je moe van. Dacht je? Meen je dat echt? Is het me niet alle mogelijke moeite en inspanning waard om op de hoogte van zijn woorden te komen en de bedoeling daarvan en trouw te zijn daarin? Het brengt je bij het leven, bij Jezus zelf. Hij vraagt begrip, zeker nu alles gebeurd is, geschied is. Jezus' woorden vragen erom om begrepen te willen worden. Jezus is maar niet zomaar voor de aardigheid gekomen, voor de gezelligheid. Of om ons te verwonderen over zijn wonderen. Maar hij meent het, serieus. En dat je dus luistert, begrip alleen niet opbrengt, maar het ook dat je door laat dringen. Wat Jezus te zeggen heeft. 3 keer. Wil je eigenlijk wel weten wat Jezus verkondigt? Zou ik aan de discipelen willen vragen. Willen we ons eigenlijk wel laten leren? Ons laten gezeggen? Ook al gaat dat misschien dwars tegen mijn ideeën en mijn gedachtenspinsels in. Ook al gaat het dan over lijden en sterven en opstaan. Nee, ik begrijp het ook niet in die zin dat ik het niet kan grijpen. Dat ik het niet in de vingers kan krijgen en kan pakken. Zodat ik er grip op heb. Want als dat waar was, hè, dan zou ik het misschien wel vermalen in mijn vingertjes. Dan zou ik het misschien wel stuk knijpen. Dan zou ik er mijn gang mee gaan. Dan kon je er alle kanten mee op. In het wonder van het kruis. En in het net zo grote wonder van het graf. En in het onbegrijpelijke wonder van de opstanding die daarna volgde op de 3e dag. Ik begrijp het niet. Maar ik weet ervan. Ik ben ervan op de hoogte. En het zegt me alles. Zo'n lijdensaankondiging van Jezus, daar kun je zo gemakkelijk met je rug naartoe gaan staan. dat moet nou net niet. Het gaat in die onbegrijpelijke zaken die de Heer Jezus soms aan de orde stelt. En omdat ik ze hoor, dat ik ze me aantrek, dat ik ze ter harte neem. En dat ik het besef door zijn offer, waarin hij steeds weer, waarvan hij steeds weer getuigenis aflegt. Door zijn offer heeft hij voor mij betaald. Omdat er voor mij anders geen betaling aan mijn schuld zou zijn. En daarom mag ik het belijden voor zijn aangezicht. Heer, hier ben ik. En ik hou niks over dan zwarte bladzijden. Maar ik breng ze bij u. Heel mijn levensboek. Al mijn doen en laten. Ik zeg het u open en eerlijk. En niet met een glimlach of schouderophalend. Maar in de wetenschap. Omdat ik ermee bekend ben. Bij u is vergeving. Ik snap het niet. Dan kun je ook eerder natuurlijk al je de vraag stellen. Hè? Snapt je de bergreden bijvoorbeeld wel? Dat is ook zo'n moeilijk stuk uit Jezus' mond. Maar dat vraagt ook van mij en van u en van jou dat ik daar elke dag weer opnieuw mijn tanden inzet en mijn hart opzet. En andere woorden en gelijkenissen die Jezus sprak. Als je dat eens wat verder nagaat in het evangelie van Lucas, dan valt je oog er ineens op dat dat onbegrip ten aanzien van Jezus al heel vroeg begonnen is. Met de 12-jarige Jezus in de tempel. Vreselijke situatie, we weten ervan. Jezus is zoek, al 3 dagen moet je niet aan denken. En dan wordt hij gevonden. En als Jezus dan naar zijn aardse ouders toe heeft uitgelegd dat hij moet zijn in de dingen van zijn vader, dan schrijft Lucas, en zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Lucas 2 vers 50. En wij zeggen, ja, dat is lastig als je ouders je niet begrijpen. Maar hier ligt het anders. Ze kenden hem nog niet. Ook in die 12-jarige omgang die ze al met hem had, waarvoor hij nu eigenlijk kwam. Hij moet zijn in de dingen van zijn vader. En daar valt ook het kruis onder. En zijn lijden. En zijn graf. En zijn opstaan. Zo is Jezus bezig in de dingen van zijn vader. Kunnen wij nu achteraf zeggen. Jozef en Maria begrepen hem niet. Tijdens Jezus rondwandelen op aarde heeft hij de gelijkenis van het zaad gezegd, gesproken. Aan zijn leerlingen en dan vragen ze hem. Je kunt het lezen in Lucas 8 vers 9. Wat betekent nou deze gelijkenis? En dan antwoordt de Heer Jezus. Aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot anderen spreek ik in gelijkenissen. Opdat ze niet zien, ook al zien ze. En niet begrijpen, ook al horen ze. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. En tegen het eind van het leven van Jezus op aarde, nadat hij is opgestaan uit de dood, onbegrijpelijk trouwens. Daar krijg je ook niet in de vingers hoe dat en nee. Als Jezus dan weer een ontmoeting heeft met zijn discipelen, dan laat hij hen zijn handen en zijn voeten zien. En dan verwonderen ze zich. En ze kunnen eigenlijk de boodschap niet geloven. En dan eet Jezus een stuk vis en een stuk van een honingraad. En dan herinnert Jezus zijn discipelen aan zijn eigen woorden. Hij zegt, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en in de psalmen. En dan is Jezus niet klaar, maar dan staat er gelijk achteraan geschreven dat hij hun verstand opende, zodat ze de schriften begrepen. Weer dat begrijpen. Maar dat begrijpen is daar, en ik denk dat dat een belangrijk gegeven is voor ons. Dat begrijpen is daar, een teruggrijpen op de schriften, op de Bijbel. Aan het begin in Jeruzalems tempel, daar lopen Jozef en Maria er tegenaan dat ze hem niet begrepen. En hier aan het eind van de evangelie niet begrijpen van de kant van de discipelen. Maar wat Jezus steeds weer zegt en benadrukt, is dat hij teruggrijpt op de schriften, op de Bijbel. Blijkbaar was toen de Bijbel ook al belangrijk. Ja, wanneer eigenlijk niet? En voor wie eigenlijk niet? Dat persoonlijk lezen van die Bijbel, dat is voeding om werkelijk gezond en sterk in het leven te kunnen gaan en staan. Anders weten we het alleen maar van horen zeggen en vertellen. Weten we het niet vanuit de echte omgang met Hem? Lees zelf maar je Bijbel. Dan dringt het ook beter tot je door. Ja, maar ik snap het niet. Ja, dan kun je wel stoppen. Nee! Als je niet begrijpt, als je niet snapt wat ik dan doe, dan lees en lees en herlees ik het nog maar eens een keer. Moet je ook doen. Jaapie, die had dat als standaarduitspraak, hè? Ik snap het niet. En weet je wat de meeste dan zei? Jaapie, dan moet je nadenken. Nadenken. Dus niet je verstand op nul, dat kan heel gemakkelijk als je zegt ik begrijp het niet. Nadenken, opnieuw denken, nalezen, nagaan. Even een tandje terug, even een paar stappen terug. Waar gaat het mis? Waar haak ik af? Waar begrijp ik het niet meer? Waar zit voor mij die hobbel? En ik geef het gelijk toe hoor. In die Bijbel, daar zitten nogal wat stukken waar je op moet kouwen en herkouwen. En daar hobbel je zomaar niet overheen. Maar dat vraagt nou juist ook die dagelijkse omgang met dat woord van God, met dat woord van Jezus Christus. En dat voor jong en voor oud. Teruglezen, herlezen. Ik moet dat zelf ook herhalen. Herhalen, opnieuw halen, naar je toe halen, tot je nemen. Moet je doen hoor. Zo jong mogelijk al. En bij 65 plus houdt het niet op. En dat ook stimuleren. Naar elkaar toe. Jong en oud. Oud en jong. Op het moment dat Jezus deze derde leidersaankondiging laat klinken aan het adres van zijn discipelen, die hij daar heel speciaal voor apart heeft genomen, was dat woord voor hen verborgen. Staat er in het middelste regeltje van onze tekst. Tussen die twee niet begrepen in. Er staat een woord, dat kent u in het Grieks. Het was voor hen crypto. Cryptisch. Zit in ons woord cryptogram. Dit is een geheim. Het zat zo ingepakt dat je aan de buitenkant niet kon zien wat erin zat. Hoe vaak gebeurde niet? Komt iemand met een cadeau aan op een verjaardag? Ah, dat is een kopperschotel. Zie je gelijk. Of het is een boek. Maar dit was crypto. Het zat zo verpakt. Zo onbegrijpelijk. Hier is meer aan de hand dan alleen een tekort aan voorstellingsvermogen. Of ongeloof. Of kleingeloof. Of misschien niet willen. Weet u nog dat Jezus destijds bij de eerste lijdensaankondiging had verboden om erover te spreken dat hij de Messias was? En bij de tweede lijdensaankondiging in Lucas 9 vers 45, daar staat eigenlijk hetzelfde. Ze begrepen het woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En ze vreesden hem een vraag te stellen over dat woord. En dan denk ik wel eens, als er geen vragen meer te stellen zijn bij het lijden en leven en sterven en opstaan van de Heer Jezus Christus, wanneer dat geen vragen meer bij je oproept, wanneer dat allemaal maar gewoon en doodgewoon gevonden wordt, Of dat je gewoon maar je onbegrip de vrije loop laat. Dat kun je niet maken nu. Nu je achter de feiten staat. Nu het al is gebeurd en volbracht. We mogen graven en opdelven in dat wat God heeft laten gebeuren. Tot onze vreugde. Tot ons heil. Tot ons leven. Daarvoor is Jezus gekomen. Daarvoor is Jezus gegaan. Om het geheim, het crypto, open te leggen. En te laten zien. Het cadeau voor jou. Voor u. Pak het aan. Pak het uit. Bij hem moet ik daarvoor zijn. Mag ik ook zijn. En verschuil je niet achter je onbegrip. Weet u, het trof me en daarom hebben we doorgelezen ook naar die paar versen waar die derde lijdensaankondiging staat. En daarom lazen we dus ook het hoofdstuk uit dat die blinde in Jericho, die zag niet, ja logisch, maar hij geloofde wel. En dat is niet logisch. En is het juist niet daarom geweest dat Jezus van zijn lijden en sterven en opstaan vertelde, omdat hij na zijn opstanding zijn discipelen alleen maar de ogen hoefde te openen om hen te laten verstaan, begrijpen, inzien dat zijn lijden en dat zijn sterven en dat zijn opstanding voor hen gebeurd was, voorzegd was en werkelijkheid geworden is. Hier zou je kunnen zeggen, terwijl de zienden, de discipelen, blind zijn. Het geheim van Jezus niet inzien, niet doorzien. Dan ziet die blinde wie Jezus is. Met zijn gesloten ogen. Zoon van David. Messias. Roept hij eigenlijk in de wetenschap dat de Messias zou komen om blinden het licht te geven in de ogen. En dan gaat hij in het geloof. Ja, God dank je begrip te boven. En hij vult je hart en hij vult je leven. En dan zijn niet alleen verstandigen aan de beurt. En wijze mensen, maar ook kinderen en kleintjes. Die worden niet overgeslagen. Lijden, sterven en opstaan. Daar sta ik achter. Daar kan ik niet buiten. En het is voor u en voor jou en voor mij niet verborgen. Het is geen crypto meer, maar geopenbaard. Wat een voorrecht. Wat een zegen. Dat heet hij voor jou en voor u en voor mij. Want door het geloof ben je gestorven en is je leven met Christus crypto in God. Toch? Amen. We zingen samen van Psalm 146, de versen 6 en 8. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. 6 en 8 van Psalm 146. Thank you. gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God, hemelse Vader, we danken u voor de wijze woorden van de Heer Jezus Christus, die niet begrepen werden, omdat ze crypto waren. En toch, het is gebeurd. Het is in vervulling gegaan. De woorden die hij sprak zijn niet slechts letters en woorden gebleven, maar werkelijkheid geworden. Geopenbaard. Het graf is open. Het kruis is leeg. Het lijden van uw zoon is geleden. Hij heeft zijn werk volbracht. En dat ook aan het licht gebracht. Daar staan wij achter deze feiten. Maar laat ons ook in het geloof er de vruchten van plukken. En wel op zo'n manier dat ons leven door het geloof in Jezus Christus, de gestorvene en opgestane, ook verborgen is in u. Heere God, we danken u dat we niet alleen zo in het leven hoeven te gaan en staan, maar dat u een God bent van nabij, die troost en bemoedigt en voorthelpt. Heel persoonlijk, aan jongeren, aan ouderen. En u slaat niemand over. En u roept het ons allen toe. Kom tot mij, ieder die belast is en beladen. Ik geef je rust. Heere God, we danken u voor uw trouwe zorg, die u ook met name op de eerste dag van de week aan ons besteedt, als we ochtend en avond naar uw huis mogen om uw woord te horen en om gevoed en gevuld te worden met de verkondiging van het evangelie. Wat een voorrecht als we leven in een gebied waarin dat mogelijk is. En we worden niet vervolgd, we worden niet naar het leven gestaan. Hoeveel landen en volken zijn er niet die daar wel mee te kampen hebben en ondanks alles toch steeds weer het hoofd omhoog steken en u de lof toebrengen, u niet verloochenen. We weten ook vanuit de aanwezigheid van Marijke onder ons de vele geschiedenissen en verhalen daaromtrent uit Azië. Heere God, we bidden van u, wanneer ze ons gaat verlaten om zich in Middelburg te vestigen, wilt u met haar gaan en een God zijn van nabij. We willen u danken voor alle arbeid die ze mocht verrichten, ook van hieruit, tot in de verste verte toe, in China en in Thailand, om de handen uit de mouwen te steken en mensen die om het hand zaten te helpen door middel van de fysiotherapie, maar ook door middel van gesprekken om te wijzen op hogere handen die er zijn om te zegenen. Heere God, wilt u met uw zegenende handen ook over haar staan en met haar gaan en haar ook dragen de toekomst in. Geef, Heere God, dat ze ook daar weer haar plekje mag vinden en mag ervaren dat waar we ook zijn, of wie we ook zijn, uw woord met ons meegaat, uw geest tegenwoordig is en u niet loslaat wat u begonnen bent. Zo bidden we ook voor het OMF en alle andere zendingsorganisaties. Geef, Heere God, dat ze hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u en ook tot eer van u. En zegen daarom ook allen die daarin werkzaam zijn en zijn uitgezonden. En geef zegen, o God, en dat met het oog op de eer van uw naam, de verbreiding van uw evangelie over het hele rond van de aarde, dichtbij en ver weg. Ja, u hebt ons allen in uw dienst genomen om een getuige te zijn van lijden, sterven en opstanding. En staande achter de feiten mogen we dat ook doorgeven en uitleven. We bidden u voor de familie Dirksen van de Hoef, waar droefheid is gekomen. Een vrouw, moeder en oma kwam te overlijden. En we willen u vragen om draagkracht in de komende dagen van afscheid nemen en begraven, maar ook daarna. En dat het opgemerkt wordt dat u een God bent die erbij is, op wie we onze hoop mogen vestigen. Ja, dat u een bewaarder bent die niet loslaat wat u beloofde. En ook al kunnen er dan wel dingen zijn waar we als een berg tegenop zien, De bijstand van de Hoogste die u bent, mag er zijn. Geef ons daarop te vertrouwen en te bouwen. We danken u voor trouw, voor 40 jaar trouw, die er was bij de familie van Wijk van Ginkel uit Kesteren. U hebt hen bewaard en gespaard. En afgelopen woensdag op biddag mochten ze daarbij stilstaan. Geef hen ook naar de toekomst toe, bij voortduur uw zegen te ervaren. En dat u een God bent die trouw houdt wat u gesproken hebt. En dat uw ja inderdaad ja is. En dat we van uw trouw en van uw ja-woorden het moeten hebben. Dag in, dag uit. Onder uw zorg, onder uw zegen. Heere God, we bidden u voor degenen die mankerende zijn. We bidden u voor Hans van Hout, die in de komende week waarschijnlijk een operatieve ingreep moet ondergaan. Wilt u hem kracht geven, nabij zijn en hem dragen en het werk van doktoren zegenen. En geef, Heere God, dat we in alles ons afhankelijk weten van u, de hemelse heelmeester, die niet loslaat wat u begonnen bent. We danken u dat mevrouw van Driel en Carola van Houwelingen, Wilma van Meerten en meneer van Meegdenburg allen weer uit het ziekenhuis thuis mochten komen. We bidden u voor hen, voor verder herstel, en willen God zijn die draagt, soms ook te midden van moeite, maar ook in voorspoed, en dat we op u bouwen. We bidden u voor mevrouw Jansen en voor Dirk van Inge. Wil ook hen nabij zijn en naar lichaam en naar ziel kracht schenken, maar bovenal een verwachtingsvol bestaan op u. Heere God, we mogen straks onze gaven gaan geven voor de hulpdienst onder andere, voor de kerkrentmeesters. Heere God, laat alle arbeid die mag gebeuren in de gemeente mogen dienen tot groei en bloei, maar ook uit naaste liefde met het oog op elk ander. En dat allen die daarin werkzaam zijn ook mogen merken gedragen te worden door u, gedragen te worden op handen van gebed. Zo kunnen we verder. Zo mogen we de toekomst in. Ontferm u over ons en hoor ons. Enkel uit genade bidden we het, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 118 gaan we zingen na de dienst der offeranden, die we heel hartelijk bij u aanbevelen. Psalm 118 en daarvan de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit is de dag, de roem der dagen. 11 en 12 van Psalm 118. Na de zegen wordt u verzocht om nog even te gaan zitten, zodat we afscheid kunnen nemen van Marijke. Daarna bent u van alle hartelijk welkom, zoals u gehoord hebt, in het baken. Daarom ga straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Wie zit in de hekken? Ja. Jongelui, ik weet niet of jullie wel eens in China of in Thailand zijn geweest. Nee, ik ook nog nooit. Maar Marijke hier bij jullie zit, die is daar wel een hele lange tijd geweest. Ik weet, u hebt in de kerkbode kunnen lezen dat we vandaag officieel afscheid gaan nemen van Marijke. En als we even kort terugblikken. In 1980 kreeg Marijke de roeping voor zending, waarna ze in 1990 werd uitgezonden naar Thailand. In 2006 kwam de roeping naar een ander Aziatisch land te gaan, Zuidoost- en Zuid-China. Daar heeft ze tot eind 2010 gestudeerd en gewerkt. Marijke, in deze twee zinnen wordt een hele lange periode zendingswerk beschreven. Wat is er veel gebeurd in die tijd en wat heb je veel met mensen gesproken? Wat heb je veel mensen ontmoet? Vanaf 1994 ben je bij onze gemeente gekomen en hebben we je beter leren kennen en je gevolgd. Er werd een thuisfrontcommissie gevormd die als het ware voor een brug zorgde tussen de OMF en ons als uitzendende gemeente. Tussen jou en je achterban. Je hebt wel eens geschreven dat de achterblijvers net zo hard nodig zijn als hen die het de mogelijkheid hebben om verder te gaan deze wereld in. De achterblijvers hebben ook hun verantwoordelijkheid van gebed en van ondersteuning. Een wisselwerking tussen de gemeente en tussen jou als zendingswerker. En daarbij is betrokkenheid natuurlijk heel erg belangrijk. We hebben een kijkje gekregen in jouw leven als zendeling. Ook van je werk van 1990 tot 2006 in het hospitaal in Thailand. Het ziekenhuis waar je daar gewerkt hebt. Daar hebben veel Thais Jezus als een Heer en Heiland leren kennen. Omdat God mensen zoals jij gebruikte om andere mensen met hem in contact te laten komen. Zendingswerk is een prachtig werk, maar niet altijd even gemakkelijk. Door alle worstelingen en gebed heen heeft God jou steeds weer de weg gewezen. Dat hebben we gehoord van je. Ook de weg gewezen naar ander werk nu. Je hebt je oude beroep als fysiotherapeut weer op mogen pakken. En dat helemaal in Middelburg. Ocht in Middelburg is niet een ritje wat je iedere dag zo even makkelijk maakt. En dat is de reden ook dat we helaas afscheid van je gaan nemen. Een woord van dank is op zijn plaats voor de thuisfrontcommissie. Dank voor wat jullie allemaal voor Marijke hebben gedaan, maar ook voor ons als gemeente. Ook dank aan alle zendingsvrienden. U die Marijke droeg in uw gebed en haar soms ook financieel ondersteunde. En Marijke, jij ook heel hartelijk dank voor al het werk wat je hebt gedaan, maar ook wat je voor onze gemeente heeft betekend. Maar bovenal mogen we ook onze God en Vader danken. We mogen al het werk in zijn handen leggen. En hij zal het dan ook de wasdom geven. In Matteüs 28 heeft Jezus zijn discipelen een zendingsopdracht meegegeven. En ook aan het eind een belofte. En die belofte is, houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot de voleinding van deze wereld. En zo heeft God ook jou in de uitvoering van zijn opdracht niet alleen gelaten. En hebben we van jou ook gemerkt dat hij altijd bij je was. Hij die bij ons is met zijn geest. Altijd tot de voltooiing van deze wereld. Dus tot het einde en tot het moment dat hij terugkomt. En we voor altijd met hem verenigd mogen zijn. En zo mogen we weten dat God ook met je meegaat, ook naar Middelburg toe. We wensen je daar een hele fijne en goede tijd toe. goede contacten met de gemeente daar. Nu er een nieuw hoofdstuk is aangebroken in je leven. Maar bovenal willen we je Gods onmisbare zegen toewensen. Als aandenken aan deze gemeente, en de jongelui zagen net al hier even de cadeaus liggen, die zijn natuurlijk voor jou. Net had ik al even gezegd, ja, wat zou hier nou in zitten? Dit is natuurlijk een vrij voorspelbaar cadeau. Je mag het straks uitpakken. Hier zit een aandenken in aan de gemeente, hier in de omgeving, Echtelt een dijk van de gemeente, dat je nog eens terug kunt kijken naar de omgeving waar je een tijdje vertoefd hebt. Deze is misschien ook wel te raden, dat hoor ik bij het andere cadeau, en deze is misschien wat lastiger. Als vrouwen zo'n verpakking krijgen, denken ze misschien aan schoenen, maar helaas, die zitten er niet in. Het zijn een paar boekensteunen om dat boek tussen te zetten, en voor deze bon kun je ook boeken kopen. En hopelijk denk je dan terug aan ons en de goede herinneringen die we met elkaar hebben gehad.
Nou, ik had een ander begin bedacht. Maar ik moet op zijn Thais beginnen. Dat is de manier waarop de Thais de mensen een dank te geven en elkaar ook begroeten. Ik ben helemaal over. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Ik denk, ik zeg gewoon twee zinnen en dan is het afgelopen en klaar. Ik weet nog heel goed te herinneren dat ik 18 jaar, meer dan 18 jaar geleden hier voor het eerst kwam. In het nog oude verenigingsgebouw wat hier toen hiernaast stond. En daar was ik uitgenodigd door de toenmalige zendings- en evangelisatiecommissie. Omdat ik een spreekbeurt pas maanden later zou verzorgen. En ik weet nog dat ik heel erg onder de indruk was. En dat ik me eigenlijk direct al heel erg thuis voelde bij de mensen die ik toen zag. Dominee Den Beste was er toen nog. En de mensen die ik toen leerde kennen. En ik kan me nog herinneren dat ik bedacht van, ja, ik ga hier naartoe. Ik wil hier graag naar de kerk. En elke keer werd ik uitgenodigd. Dan weer door die, dan weer door die. En het sprak me heel erg aan. En een paar maanden later vroeg ik aan dominee Den Beste, mag ik alsjeblieft lid worden bij jullie? Ik weet dat ik weer terug ga naar Thailand, maar ik heb een thuisgemeente nodig in Nederland. En ik zou zo graag hier in Ochten blijven. En dat kon. Dus al deze 18 jaar zijn jullie mijn thuisgemeente geweest. En ik kan alleen maar zeggen, heel hartelijk dank. Dank voor het meeleven, zowel als ik hier op verlof was, of als ik in Thailand of in China was. Dank voor de gebeden vooral ook. Ik weet nog wel, toen ik heel erg ziek was, dat jullie allemaal mee hebben geleefd en gebeden hebben voor mij. Dank voor al die zichtbare tekenen van kaarten die ik gekregen heb en financiële ondersteuning en... Nou, ik kan het allemaal niet benoemen. De praktische hulp die ik kreeg als ik op verlof kwam van allerlei mensen hier in de gemeente. En ja, ik vind het heel jammer dat ik weg moet gaan, want jullie zijn echt mijn thuisgemeente. En Middelburg is niet zo ver als China, maar het is toch te ver om inderdaad elke keer weer heen en weer te reizen. Dus ik moet inderdaad weg. Ik ga pas eind van de maand weg. Volgende week ben ik er ook nog, maar toch. Ja, het gaat me echt aan het hart. En ik ben zo blij dat jullie ook zending en hart toedragen. Dat het niet alleen om mij gaat, maar ook om wat in de zending gebeurt. En daarom zou ik heel graag willen vragen of jullie ook achter mensen als Robert en Wim willen gaan staan en al staan. Sommigen van jullie doen het al lang. En dan wil ik echt bidden dat zending niet weg ebt als ik er niet meer ben, maar dat het blijft groeien. Dat er zelfs nog meer jonge mensen aangesproken zullen worden om de zending in te gaan. Zij het hier in Nederland of verder weg naar het andere eind van de wereld. Dat hoop en bid ik echt, dat dat blijft. Dat het niet weg ebt. Maar dat het blijft groeien in jullie leven. En dat zending echt heel belangrijk blijft, ook in deze gemeente. En ik hoop wel verbonden te blijven. Ik hoop wel nog steeds het gemeenteblad misschien per e-mail weer te krijgen. En op die manier verbonden te blijven. En als ik weer hier ben, dan in de buurt, dan kom ik zeker hier weer aan. Heel hartelijk dank.
Goed gemeente, zoals net al gezegd, u bent hartelijk welkom om Rijke nog de hand te schudden en haar Gods zegen toe te wensen. En ook nog een kopje koffie of thee of frisse drinken in de baken. Welkom, fijne zondag.